Gemeente, ik doe u de volgende mededelingen. De tweede collecte is bestemd voor de diaconie. En aanstaande zondag 6 september zal, zo de Heere wil, het heilige avondmaal in het midden der gemeente bediend worden. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 26e psalm en daarvan het derde en het vijfde vers. Uw goede tierenheid die zich alom verspreidt is te allen tijd voor mijn gezicht en mijn hart verfoeit en haat de werkers van het kwaad. 26 vers 3 en 5. Vervolgens Gods woord uit het boek Jozua, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 8. Jozua 3, vers 1 tot en met 8. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 17. Ik zet mijn treden in uw spoor. Psalm 17, het derde vers. Jozua 3. Jozua dan maakte zich des morgens vroeg op en zij reisden van Sittim en kwamen tot aan de Jordaan, hij en al de kinderen Israëls. En zij vernachten al daar eer zij overtrokken. En het geschiedde dat de ambtlieden op het einde van 3 dagen door het midden van het leger gingen. En zij geboden het volk, zeggende: wanneer gij de ark des verbonds des Heren uw Gods ziet, en de Levitische priesters dezelfde dragende, verrijst gij lieden ook van uw plaats en volgt haar na. Dat er nochtans ruimte zij tussen uw lieden en tussen dezelfde, bij de 1000 ellen in de maat, en nadert tot dezelfde niet, opdat gij die weg weet die gij gaan zult. Want gij lieden zijt door die weg niet gegaan, gisteren en eergisteren. Jozua zeide ook tot het volk: heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. Desgelijk sprak Jozua tot de priesters, zeggende: neemt de ark des verbonds op en gaat door voor het aangezicht van dit volk. Zij dan namen de ark des verbonds op en gingen voor het aangezicht van het volk. Want de Heere had tot Jozua gezegd: deze dag zal ik beginnen u groot te maken voor de ogen van gans Israël, opdat zij weten dat ik met u zijn zal, gelijk als ik met Mozes geweest ben. Gij dan zult de priesters die de ark des verbonds dragen gebieden, zeggende: wanneer gij lieden komt tot aan het uiterste van het water van de Jordaan, staat stil in de Jordaan. Het woord des Heren voor de prediking van morgen vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte, het derde hoofdstuk van het boek Jozua, en daarvan vanmorgen het 5e vers. Jozua 3, het vijfde vers. Waar wij lezen, Jozua zeide ook tot het volk, heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. Tot zover. Wij willen nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere bidden om zijn zegen in onze voorbeden. Willen we allereerst gedenken aan onze broeder Herman Veenendaal, die nog altijd in het ziekenhuis in Zeist ligt en daar in hoogst ernstige toestand op de intensive care ligt. Al een paar dagen zijn zijn familieleden dag en nacht bij zijn bed. We willen ook gedenken aan broeder Henk Achterberg, die in Zon en Schild vertoeft. Uit het ziekenhuis mocht thuiskomen zuster De Vries. En eveneens mocht uit het ziekenhuis ontslagen worden zuster Blankenstein. We willen ook gedenken aan onze zieken thuis. Onder meer aan de oude zuster van Oostenbrugge in Sparrenheide, die van de week in het ziekenhuis was, maar die weer terugkwam en die toch ook ernstig ziek is. Wij willen ook gedenken aan zuster Marie de Rijke, Bouwlust 20. Laten wij samen bidden. Heere, we zoeken uw heilig aangezicht aan de morgen van deze dag. Tot wie zullen we anders heen gaan? Gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. Gij alleen zijt de God van zaligheid. Gij en gij alleen kunt zondaren verlossen van het verderf en kunt hen ook voor dit leven alles geven wat ze nodig hebben in al de moeite, in al de zorgen, in al de wederwaardigheden. Heren, we zien daarom op tot u, omdat wij aan onszelf overgeleverd niets voor onszelf, niets voor elkaar kunnen doen. U bepaalt ons keer op keer bij die machteloosheid. Dat is zo als wij met ziekte in aanraking komen. Dat is zo als wij de dood zien naderen. En als de dood daar is, heren, bij een ziekbed, bij een sterfbed, dan voelt de mens toch weer eens heel bijzonder hoe machteloos hij is. Maar we worden er ook bij bepaald als gij door uw Heilige Geest ons doet inleven, onze geestelijke nood, onze verlorenheid, onze geestelijke onmacht ook, om iets tot onze zaligheid toe te doen, om iets van onze zonden af te nemen, om iets van onze schuld te betalen. Heren, dan staan we ook weer voor die werkelijkheid dat wij niets vermogen en dat we in alle dingen helemaal op u zijn aangewezen. Op u, de God van zaligheid. Laten we dat goed beseffen. Ook als wij hier vanmorgen bij elkaar zijn in de kerk, opdat ons bidden geen ijdel vertoon is. Want dan kunnen we het met onze mond nog wel uitspreken en met onze lippen kunnen we de woorden nog wel vormen. De woorden die zo rechtzinnig zijn, de woorden die zo waar zijn. Maar als ons hart er niet in meekomt, heren, ach, wat betekent dan ook ons bidden? Maar als wij het werkelijk beleven mogen, dat het van u moet komen, heren, dan zal inderdaad ook onze verwachting van u zijn. Dan komt er ook iets van die gezindheid die wij in de Bijbel getekend vinden bij die knecht en bij die dienstmaagd. Die knecht die op de hand van zijn heer ziet en die dienstmaagd die let op de hand van haar vrouw. Totdat. En heren, geef inderdaad ook dat wij zo op u mogen zien, totdat gij ons genadig zijt. Geef ons zo een goed uur in uw huis. Dat kunt u bewerken. Heren, u kunt uw woord tot zegen stellen. U kunt het indragen in onze harten, zodat het daar post vat, zodat het daar blijft, zodat het daar uitwerking krijgt. U kunt onze gesloten harten daartoe openen, onze blinde ogen ontsluiten. Heere, u bent de God die toegang heeft, waar niemand anders toegang heeft. Wij bidden u, Heere, betoon dan dat gij de Almachtige, dat gij ook de Genadige zijt, die aan zondaren gedenkt en die er een lust in hebt om verlorenen te zoeken en te redden. Heere, geef ons zo dat wij uit uw woord mogen worden onderwezen in de dingen die nodig gekend moeten worden, die ook in een uren van voorbereiding, voorafgaande aan het heilige avondmaal, genoemd moeten worden en die ook in een week van voorbereiding betracht moeten worden. Geef ons uw zegen, Heere, bij uw woord, en laat het alles mogen uitlopen op de verheerlijking van uw naam, en laat het onze zielen tot nut en tot zaligheid mogen zijn. En dan bidden wij niet alleen voor ons zoals wij hier zijn, als gemeente, maar wij denken ook aan hen die niet met ons naar uw huis konden opgaan. We denken aan onze zieken die door hun ziekte niet in de gelegenheid zijn om met de gemeente op te gaan. We dragen ze aan u op, Heere, de zieken thuis. We noemden zojuist een paar namen van hen die thuis ziek liggen. Wilt u ze gedenken, Heere, bij het ouder worden, ja, bij het zelfs al op hoge leeftijd zijn, wilt u hen uw genade bewijzen, door niet alleen in hun lichamelijke noden te willen voorzien, maar door ook en bovenal hun ziel te willen bezoeken met uw heil en tot hun hart te willen spreken van uw goddelijke genade. Dan kunnen de omstandigheden nog dezelfde blijven, maar dan worden ze heel anders beleefd als u nabij bent en als uw nabijheid ook ervaren wordt. We hebben elkaar ook namen genoemd van hen die in een ziekenhuis verpleegd worden. Broeder Achterberg in Zon en Schild, Heere, u weet hoe het met hem is, wat hij ook nodig heeft. Geef hem dat. Geef dat door de behandeling daar hij inderdaad verbeteren mag. Geef hem ook de vertroosting van uw genade en de nabijheid van uw geest, opdat hij daarin ook ervaren mag: de Heere denkt aan mij. En dan denken we bijzonder aan onze broeder Veenendaal, die in het begin van de week zo goed vooruit ging, maar halverwege de week kwam er die geweldige terugslag en nu wordt inderdaad voor zijn leven gevreesd en het lijkt erop alsof het lampje uit zou gaan. O Heere, wij bidden van u dat u hem gedenken wilt. Kon het zijn, u bent de God die wonderen werkt, wil zijn leven dan nog sparen en wil hem uit dit diepe dal nog als het ware weer terugbrengen, uit deze toestand van onbewust leven ook. Maar Heere, als uw weg anders zou zijn, laat dan zijn ziel geborgen zijn in het bundeltje der levenden en laat hij voor tijd en eeuwigheid veilig zijn in de schaduw van de Almachtige. Denk ook aan de familie die daar dag en nacht bij is. Wilt u ze kracht geven en bijstaan en uw goddelijke genade betonen. Heren, zo worden we er inderdaad weer bij bepaald dat het leven broos, vergankelijk is. Dat het een kostbaar bezit is, het leven, maar dat het zo ook maar weg kan zijn, omdat het aan alle kanten omringd is door gevaren. En wat is het dan nodig, Heren? Bindt het op ons hart om een borg te hebben en om geborgen te zijn. We danken u er ook voor dat een tweetal zieken uit het ziekenhuis mocht ontslagen worden. Zuster Blankenstein, die er maar korte tijd was, En die inderdaad ook in deze week heeft mogen ondervinden dat u met haar mee wilde gaan. En dat u het alles wel wilde maken. Geef haar ook verder herstel. En zuster De Vries, die ongeveer 3 maanden in het ziekenhuis moest verblijven. En die nu thuis mag zijn. Al is ze nog niet genezen en al moeten er nog verdere behandelingen plaatsvinden. Heren, wilt u haar met haar man verder gedenken en hen ook in de weg die voor hen ligt sterken en bijstaan. Zegen haar en kon het zijn, geef haar ook verder herstel. Heren, zo leggen wij de noden voor u neer. We willen u danken voor uw goedheid en voor uw onverdiende gunst bewijzen. En we willen u nogmaals bidden. Zie ook in deze kerkdienst op ons neer in ontferming. Niet alleen op ons, maar wilt u daar zijn waar uw woord verkondigd wordt alom. In ons land, daarbuiten, tot aan de einden der aarde. En mag ook deze zondag in uw koninkrijk een dag zijn waarin gij de overwinning behaalt, waarin er winst geboekt mag worden. Een dag waarin Satan verliezen moet noteren, omdat er uit zijn rijk en van onder zijn heerschappij onwederstandelijk getrokken worden, die gij tot uw onderdanen maakt, o Heere Jezus. Wilt u het zo vandaag bewijzen dat uw werk voortgaat en dat de machten der duisternis dat niet kunnen tegenhouden, omdat u de overwinnaar zijt en omdat u uw volk zult hebben en omdat u de macht van Satan zult verbreken. Hoor ons dan, o getrouwe God, in de wegneming van al onze zonden. Ja, vergeef ze, vergeef al die schuld, vergeef al die ongerechtigheid. Was ons in uw bloed, o Heere Jezus. En zo bidden we het u, om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 139ste psalm, het eerste en het 14e vers. Psalm 139, het eerste en het 14e vers. Gemeente, wij keren dus vanmorgen weer terug naar het boek Jozua. We hebben daar al een aantal keren met elkaar bij stilgestaan. De laatste keer bij datgene wat de verspieders in Jericho ondervonden toen zij daar tot de ontdekking kwamen dat God al in Jericho was. Omdat de Heere in het hart van Rahab de hoer zijn intrek genomen had. En het is deze Rahab geweest die de verspieders met vrede heeft ontvangen. En die hen daarna ook weer door een andere weg heeft uitgelaten. Zodat ze ongehinderd konden vertrekken. En die verspieders hebben een verslag uitgebracht. We lezen dat aan het slot van het tweede hoofdstuk. Ze hebben tegen Jozua gezegd, zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven, want ook zijn al de inwoners van het land voor onze aangezichten gesmolten. En als Jozua dat verslag heeft gehoord en die conclusies, die geloofsconclusie uit het verslag, dan geeft hij bevel aan het volk om te vertrekken. Ze hebben tot nog toe bij Sittim gelegen aan de andere kant van de Jordaan, op vrij grote afstand van de Jordaan nog. Maar nu moeten ze het kamp opbreken en naar de Jordaan zelf toe gaan. Daar zullen ze dan opnieuw een kamp moeten opslaan, want ze zullen enige dagen in de buurt van de Jordaan ook bivakeren, maar dan toch wel zo dicht bij het land Kanaan dat zij van de plaats waar ze het kamp nu gaan opslaan over de Jordaan heen kunnen kijken en het beloofde land aan de overzijde van het water kunnen zien liggen. Daar blijven ze dan opnieuw 3 dagen. 3 dagen waarbij zij goed op de hoogte kunnen komen van de grens die er nu nog is. De barrière tussen hen en het land Kanaan, de barrière die de Jordaan heet. En zij kunnen door op de Jordaan te zien zich ook goed overtuigen van de bezwaren die er nog overwonnen moeten worden. En die ze in eigen kracht niet zullen kunnen overwinnen. Maar ik ga op dat onderdeel uit de geschiedenis nu niet in. Daar hopen we vanavond meer bij stil te staan. Maar dan komt na 3 dagen het bevel dat zij moeten vertrekken. Opnieuw het kamp moeten afbreken. Want nu zullen ze metterdaad niet maar tot aan de Jordaan, maar over de Jordaan gaan. En het wordt hen ook verteld dat op hun tocht naar de overkant van de Jordaan ze niet alleen maar door de ark van het verbond des Heren zullen worden vergezeld. Dat was altijd zo. De ark was er altijd bij als zij door de woestijn reisden. Maar dit keer zal de ark voorop gaan. Dat is nog nooit eerder gebeurd, want tot nog toe is de wolk- en vuurkolom voorop gegaan. Maar vanaf dit moment zal de Heren de ark voorop laten trekken. De ark die gedragen moet worden door de priesters. Maar ook op dit punt willen wij vanmorgen niet nader ingaan. We willen ons concentreren op die opdracht die ook door Jozua en door de ambtlieden aan het volk Israël gegeven wordt. De opdracht die ze vervullen moeten voordat ze metterdaad weer op reis gaan. Achter de ark over de Jordaan zullen gaan trekken. De opdracht die wij vanmorgen in de woorden van onze tekst in vers 5 verwoord vinden. Heiligt u, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. U merkt, deze woorden van Jozua zijn dus eigenlijk in tweeën te verdelen. Er is sprake van een bevel, heiligt u. En er is sprake van een belofte, morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. We letten eerst op het bevel, heiligt u. Ze worden dus tot een bepaalde activiteit opgeroepen. Morgen zal de Heere zich op een bijzondere manier openbaren. En op die gebeurtenis moeten ze zich in Israël voorbereiden. Door zich te heiligen. Wat wordt daar dan mee bedoeld? Wat is de zin van die woorden? Heiligt u. Het is altijd een goede gewoonte om schrift met schrift te vergelijken. Als we alleen afgaan op wat hier in Jozua 3 staat, dan kunnen we zozeer geen antwoord geven op de vraag, wat is dat? Heiligt u. Maar als wij daarnaast leggen het 19e hoofdstuk van het boek Exodus, dan vinden we dat daar dezelfde opdracht gegeven wordt, maar daar wordt er veel uitvoeriger over gesproken. Dat is bij de gelegenheid dat de Heere zal neerdalen op de berg Sinaï, om daar in het midden van het volk te verschijnen en daar zijn heilige wet te geven en daar het verbond te sluiten. Nu, op die komst van de Heere en op die zeer plechtige gebeurtenissen die met de komst van de Heere vergezeld zullen gaan, moet Israël zich ook voorbereiden. Ze moeten allerlei maatregelen nemen waardoor ze zogezegd ceremonieel rein zijn. Ze moeten zich wassen van alle lichaamsvuil. Ze moeten ook hun klederen wassen. Ze moeten zich ook onthouden van allerlei dingen waardoor ze weer onrein zouden kunnen worden. In ieder geval uiterlijk. Naar de vorm, naar het uiterlijk gerekend moet Israël een schoon, een gereinigd volk zijn. Is dat dan alles wat de Heere vraagt? Uiterlijke reinheid? Als ze er maar schoon uitzien? Als ze maar schone gepaste kleding hebben? Is dat alles? Zit het dan in de buitenkant? Nee, het zit niet in de buitenkant, maar het komt in de buitenkant wel openbaar. En we moeten ook niet net doen alsof het wel goed is als het van binnen in orde is en dat het dan aan de buitenkant slordig en nonchalant kan wezen in de heilige dingen. Die tendens is er vandaag de dag. En dan beroept men zich in allerlei kringen, in allerlei kerken ook, ook als het over voorbereiding en avondmaalviering gaat, op het feit het zit niet in de buitenkant. En dan kun je op allerlei manieren en met allerlei soort kledingstukken aan, tot aan vrije tijdskleding toe ook nog avondmaalvieren. Nou, we moeten maar van Israël leren dat dat niet kan en dat de Heere heel nauwgezet ook let op hoe we er aan de buitenkant uitzien. Al is dat niet het voornaamste, maar voor God zal de buitenkant een weerspiegeling van de binnenkant moeten zijn. Natuurlijk is het waar, aan het hart zal de Heere een mens beoordelen. Hoe is ons hart voor God? Maar we moeten niet denken dat dat bij Israël niet meetelde. Zeker als we het onderwijs van de Heere Jezus nemen, dan weet ik ook dat de buitenkant in orde kan zijn, terwijl het hart vol onreinheid kan wezen. Dat is het andere uiterste. En daar worden we ook tegen gewaarschuwd. De Heere Jezus spreekt tegen de Farizeeën bijvoorbeeld heel indringend over het reinigen van de buitenkant van de schotel en van de drinkbeker, terwijl de binnenkant nog net zo vuil en net zo onrein is als het was voordat het een wasbeurt kreeg. Dat is ook geveinsdheid, zo zegt de Heer. Ja, zeker. We kunnen met een prachtige buitenkant en met een prachtige vorm en met een prachtige, ernstige en plechtige avondmaalsviering voor Gods ogen nog vuil zijn als hij naar de binnenkant kijkt. Maar het hoort samen te gaan. En dat hebben ze in Israël ook begrepen. Als Jozua dat bevel moet geven, heiligt u, zoals Mozes het in Exodus 19 ook aan het volk moest geven, dan hebben ze daar geweten dat het met een schone buitenkant niet klaar was. Wat denkt u van getuigenissen zoals we die bijvoorbeeld in de psalmen vinden? Ik denk aan de 24e psalm bijvoorbeeld. psalm die we straks aan het eind van de dienst ook nog met elkaar hopen te gaan zingen. Dan gaat het over wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions vorst, van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Dat is Jacob, dat is het vroom geslacht dat naar God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Ik denk ook aan de 15e psalm, waar we iets dergelijks vinden. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wie zult gij kronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heuglijkst gunstgenot uw heilig Sion moog bewonen? Die is een wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken, zijn aandacht aan uw wetten hecht, zich op de deugd met ijver legt en waarheid met zijn hart blijft spreken. U ziet het, het komt onder de vromen van het oude verbond duidelijk ook openbaar dat ze weten dat de ware dienst van de Heere geen zaak is van reine handen alleen en schone kleren alleen en zuivere vormen alleen, maar dat het voor alles een zaak van het hart is, van de godvruchtige wandel, van de waarachtige vreze des Heren, van een verkleefd en verbonden zijn aan Gods getuigenissen en van een hartelijke toewijding en een hartelijke liefde tot de Heren en tot zijn dienst. Het gaat om de waarachtige vroomheid. Het gaat om het leven in toewijding aan de Heere en in ware liefde tot de Heere. Dus als het gaat om dat bevel, heiligt u, dan moeten wij niet denken dat het daarbij kan blijven bij een uiterlijke reiniging, maar dat het gaat om ook de reiniging van het hart. Dat het gaat, laat ik het dan zo zeggen, om de waarachtige bekering, waarbij ook de zonden moeten worden bestreden, waarin het kwaad moet worden gemeden, waarin het hart gericht zal zijn op de wegen des Heren, waarbij bedacht wordt dat God een heilig God is en dat tussen hem en de zondaar een kloof ligt, en dat zonde scheiding maakt en dat er verzoening nodig is en vergeving van zonde. Heiligt u, dat betekent ook dat wij de toevlucht leren nemen tot dat offer van Christus, tot dat bloed van Christus. En dat wordt ons nog duidelijker als wij deze vermaningen uit het Oude Testament gaan lezen in het Nieuwe Testament. Want die gedachte gaat ook in het Nieuwe Testament over. En dan wil ik u niet veel plaatsen noemen, maar één plaats toch met name wil ik onder uw aandacht brengen. En dat is uit de Hebreeënbrief, het 10e hoofdstuk. Ik lees u daarvan vanaf vers 19. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. En dewijl wij hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van een kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Het innerlijk, harten gereinigd van een kwaad geweten en het uiterlijk, het lichaam gewassen met rein water. En dat is maar niet het enige woord uit het Nieuwe Testament dat hierbij naar voren gebracht zou kunnen worden. We kunnen het vinden in andere brieven, we kunnen het vinden bij Paulus, we kunnen het vinden bij Johannes, we kunnen het vinden bij Jacobus. Maar in ieder geval is dit duidelijk uit het onderwijs dat de Heere in zijn woord geeft. Dat de mens geroepen wordt en keer op keer geroepen wordt tot die heiliging des levens, zowel van binnen als van buiten, om het hart te richten op God en op zijn wegen, om de zonde te mijden en daarmee te breken, om die zonde te vlieden en eraan te ontkomen, en om bij de Heere van zijn genade te leven in hartelijke verbondenheid aan hem en in toewijding aan zijn dienst. Heiligt u. En dat was het nu wat de Heere via Jozua het volk Israël ook liet opdragen, voordat zij zullen gaan zien dat God wonderheden in het midden van hen zou gaan verrichten. Voordat ze zouden gaan zien dat de Heere hen metterdaad zou gaan inbrengen in het land der belofte. Dus wat moet er gebeuren daar aan de oever van de Jordaan, voordat ze de volgende dag zullen verrijzen? Wat er gebeuren moet, ze moeten zich wassen, ze moeten zich reinigen, en ook en vooral, ze moeten zichzelf voor Gods aangezicht stellen. En de zonden die er zijn, belijden. En de ongerechtigheden die er zijn, afbreken. En de verhoudingen die verstoord liggen, zowel naar God toe als naar mensen toe, herstellen. Alles doen, opdat zij waardige mensen mogen zijn die door de Heere worden ontvangen en die in Gods gunsten houdingen die verstoord liggen, zowel naar God toe als naar mensen toe, herstellen, alles doen, opdat zij waardige mensen mogen zijn die door de Heere worden ontvangen en die in Gods gunsten mogen delen. Maar u zegt, dat is toch wel vernederend. Nou, dat is het ook. Want weet u, de achtergrond van dit gebod, dat is dat ze niet heilig zijn. Tegen iemand die heilig is, hoeft niet gezegd te worden heiligd u. Tegen God hoeft nooit gezegd te worden dat God zich zal moeten heiligen. Hij is de gans heilige in zichzelf, vlekkeloos, rein, zonder enige smet van zonde. Tegen wie moet dat dan gezegd worden, heiligt u? Tegen mensen die het van zichzelf niet hebben. Heiligheid, toewijding. Tegen wie moet gezegd worden, bekeert u? Tegen mensen die onbekeerd zijn. Onbekeerd omdat er nog nooit iets veranderd is in hun leven, of onbekeerd omdat zij ook na ontvangen genade weer afgeweken, afgekeerd zijn. Tegen wie moet gezegd worden dat we met de zonde moeten breken? Tegen mensen die aan de zonde vastzitten. Tegen wie moet gezegd worden dat ze hun zonden moeten belijden? Tegen mensen die zonden te belijden hebben. Voelt u wel, de achtergrond van deze opdracht is de zondigheid, de verkeerdheid, de ongeschiktheid van Israël. Hoe zullen ze God kunnen ontmoeten? Hoe zullen ze deelgenoot kunnen zijn van de wonderdaden die de Heere belooft te gaan verrichten? In zichzelf zijn ze gans verwerpelijk. Zijn ze geheel onnut? In zichzelf zijn ze verdorven en verkeerd. En kan God niet bij hen wonen?
Want het woord zegt immers ook, onze God is een verterend vuur. En wie kan wonen bij zo'n verterend vuur? Wie kan gemeenschap hebben met een God die te rein van ogen is, dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen? Ziet u, vandaar dat de achtergrond van dit gebod gelegen is in de verkeerdheid, in de onheiligheid, in de zondigheid, in de verdorvenheid bij Israël. Is dat niet verootmoedigend en vernederend? Gemeente, het is verootmoedigend en het is vernederend. Want als dat gebod komt, dan krijgen we, als we het recht verstaan, reden om ons te schamen voor God. We kunnen zoals we zijn niet eens gemeenschap hebben met onze Schepper. We kunnen zoals we zijn, verdorven en vuil door de zonde, niet eens voor zijn aangezicht treden. We kunnen niet eens in zijn nabijheid komen en aan zijn tafel komen. En vandaar dat gezegd moet worden, de mens beproeve zichzelf. Heiligt u. Vandaar de noodzakelijkheid, ook in deze week, van de voorbereiding. En dat er opgeroepen wordt, moet worden om voorbereiding te houden. Gemeente, dat heeft nu alles te maken met het feit dat wij in onszelf ongeschikte, ja verdorvene, vuile mensen zijn. Niet alleen als wij nog nooit God in waarheid gezocht hebben, maar ook het volk dat God vreest. Ook degene die de Heere toch hebben leren kennen, in wie leven de Heere zijn genade heeft willen openbaren. Tot wie hij gekomen is, met de krachtige werking van zijn Heilige Geest, en in wier hart hij de oprechte keus gelegd heeft om de Heere te vrezen. Daarmee is het allemaal niet in orde. Want we leven in deze wereld nog altijd in het lichaam des doods. En we dragen altijd, ook al is het onze lust geworden om de Heere te vrezen, we dragen altijd allerlei zonde en ongerechtigheid nog met ons mee. We wijken af. We gaan op dwaalwegen. We zijn ongehoorzaam. Kijk nou niet uw hele leven na, dat hoeft vanmorgen niet eens. Maar zie nu alleen eens terug op die periode die verstreken is sinds de laatste avondmaalsviering bijvoorbeeld. Die weken, die maanden die daartussen toen en nu in liggen. En als we dan eerlijk voor God komen en we zien en we overzien ons leven. Wat moeten we dan van ons leven, van ons gedrag, van onze wandel, van onze woorden, van onze gedachten zeggen? Dat het nodig is dat er vergeving, dat er verzoening zal zijn. Dat het nodig is om opnieuw met schaamte voor de Heere te buigen en te zeggen: Heere, treed niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Iemand die eerlijk gemaakt wordt, zal die dat niet moeten erkennen en belijden voor Gods aangezicht? Heere, ik heb gedaan, opnieuw gedaan, wat kwaad is in uw ogen. Nu, wat is dan de conclusie? Dan kun je zo toch ook niet voor Gods aangezicht treden? Dan kan een mens toch zo niet aan die heilige disch plaatsnemen? Dan kan hij toch niet met die onreine handen van dat brood nemen om het te eten. Dan kan hij toch niet met die onreine mond drinken van de beker waarin de wijn het symbool van het vergoten bloed van Christus is. Dan kan hij toch met die onreine voeten niet gaan naar die heilige tafel. O, wat is een reden om ons te verootmoedigen en ons voor God te bukken en te buigen en te zeggen: Heer, ik heb het weer verdorven en ik ben weer ongeschikt. Zegt het formulier dat eigenlijk ook niet? Is dat niet de bedoeling van het eerste punt van de zelfbeproeving? Hoe lazen we het zo pas? een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. En denk dan ook aan de toorn Gods tegen de zonde, die groot is. Denk er dan ook aan dat de Heere niet alleen tegen de zonden van onbekeerde mensen, van zijn vijanden, van spotters en van lasteraars toornt, maar dat de Heere zo mogelijk nog meer vertoornd is over de zonden van zijn volk. O, en daarom is het zo nodig dat ook vandaag op deze voorbereidingszondag de roep klinkt: heiligt u, want zoals we zijn, zo zijn we niet geschikt. We moeten voor God leren buigen. We moeten onze dwaasheid voor die God erkennen. We moeten onze afwijkingen tegenover de Heere belijden. We moeten in het stof komen. We moeten het hem eerlijk zeggen dat we zonder hem hebben geleefd zo menigmaal. Dat we zonder zijn genade het hebben gesteld. Dat we toch weer vastgezeten hebben aan allerlei verkeerdheden. We kunnen voor hem niet bestaan. En dat kunnen we niet goed maken door nou alleen de buitenkant een beetje op te knappen. En door in deze week van voorbereiding misschien eens wat vaker naar de Bijbel te grijpen dan we gewoon zijn te doen. En eens wat vaker het gebed te gebruiken dan we misschien in onze vergeetachtigheid wel eens anders doen. Nee, dat maakt het niet in orde. We zullen voor God als verootmoedigde zondaren moeten leren bukken. Met de belijdenis, maar ook met die roep uit de nood. Dat de Heere vergeving zal willen schenken. Dat de Heere dat bloed van Christus aan ons zal willen toepassen. Ja, we worden geroepen om ons te heiligen. Maar bedenk wel, gemeente, dat is een opdracht die als het op het diepste en het laatste en het eigenlijke aankomt, een opdracht is die onze krachten te boven gaan. Want als wij dat tenslotte zouden doen, ach, dan blijven we nog weer steken in het werkverbond, in onze werkzaamheden en in onze activiteiten. En dan zal het toch weer alleen maar een reiniging van de buitenkant van de schotel zijn. Want wie kan zijn hart veranderen? En wie kan zijn hart verbreken? En wie kan zich waarlijk in verootmoediging voor God buigen? En wie kan waarlijk smart en leed dragen over zijn zonde? En wie kan zichzelf geloof schenken in het bloed, in het offer van de Heere Jezus Christus? En daarom, als die roep klinkt, heiligt u, dan moet de mens aan het werk, ongetwijfeld. Dan moet hij doen wat zijn hand vindt om te doen. Maar dan zal het laatste wat hij doet toch zijn: Heere, beproef gij mij. En zie of bij mij een schadelijke weg is. Dan zal het toch tenslotte wezen: Heere, onderzoek gij mij. En als ik op een schadelijke weg ben, leid me dan op de eeuwige weg. Dan zal het toch het gebed zijn: Heere, reinig mij ook van de verborgen afdwalingen. Dan zal de mens toch zo tot God moeten vluchten, dat de Heere hem zal heiligen. Dat de Heere hem zal genade bewijzen. Dat de Heere hem tot de beleving van de waarachtige vrezen van zijn naam zal brengen. Dat de Heere hem opnieuw die keus zal laten doen: u kiest mijn hart eeuwig tot zijn koning. Dat de Heere zichzelf zal verheerlijken, ook in de week van voorbereiding, door zijn dienst zo lieflijk en door zijn naam zo heerlijk te maken, dat dat voldoende prikkels zijn om van de zonde af te zien en om de zonde te mijden en te vlieden, omdat het onze hartelijke keus bij vernieuwing mag worden om hem lief te hebben en om hem groot te maken en om hem te mogen toebehoren. Heiligt u, die roep. Ze roept tot heilige werkzaamheden, tot werk in de binnenkamer. Maar die roept uiteindelijk ook om Gods heiligend, Gods reinigend, Gods vernieuwend werk. Opdat we in afhankelijkheid door de geest bediend, door de geest voorbereid mogen worden om zo ook tot de tafel des Heren toe te treden. Ach, en daar is die roep heiligt u een vernederende roep, omdat die ons bepaalt bij onze zondigheid, bij onze verdorvenheid. Maar dat de Heere dit laat zeggen in Israël, dat de Heere dit laat verkondigen ook vandaag op de voorbereidingszondag, dat is bewijs dat hij nog met zo'n volk te doen wil hebben. Dat hij nog bemoeienissen met hen hebben wil. Dat hij nog tot hen komen wil. Dat hij nog zich aan hen openbaren wil. O, wat een genade zit er zo achter. Te bijten midden van alles wat ons vernedert en op de knieën en in het stof moet brengen. Is daar toch de genade openbaring. Hij vraagt nog naar Israël. Ze hebben de woestijnreis achter de rug. Afmakingen, tekortkomingen, murmureringen. 40 jaar, zegt God, heb ik verdriet gehad van dit volk. En toch stuurt de Heere ze niet weg en laat de Heere ze niet aan hun lot over. Hij zegt, ik zal komen. Ik zal wonderheden in het midden van u doen. Hij gaat ze bezoeken. Hij gaat ze verlossen. Hij gaat zijn grootheid tonen. Hij wil bij hen zijn. Zijn genade openbaring is tenslotte het motief dat hij heeft om te zeggen, heiligt u. En zo is het ook op de voorbereidingszondag. Het is naar de eigen wil en naar de inzetting des Heren dat het sacrament wordt bediend in het midden der gemeente. Niet als een lege vorm. Niet als een kerkelijke plechtigheid 1 keer in de 3 maanden. Niet als een sacrament waarbij het even iets anders toegaat dan in een andere kerkdienst. Maar als de openbaring van zijn gewilligheid om met zondaren gemeenschap te hebben. Als het bewijs dat hij waarachtig zondaren zoekt en zalig maakt. Als een bewijs dat hij het zwakke wil sterken en het ellendige wil oprichten en het geloof wil ondersteunen. Als een bewijs dat hij schoon oneindig hoog op hen het oog slaat die nederig knielen. En omdat dat zijn bedoeling is, omdat hij dat in de zin heeft, omdat dat erachter zit, als het sacrament in de gemeente wordt bediend, de Heere zoekt nog gemeenschap met schuldigen. De Heere wil zijn genade nog vergeven en verklaren. De Heere wil de ziel nog vertroosten, omdat dat erachter zit. Daarom zegt hij het tot al degenen die hem vrezen en die toch zoveel reden hebben om zich te schamen. Heiligt u. En als je dan tot de ontdekking komt dat dat een onmogelijke opdracht is om in eigen kracht uit te voeren, dan wijst hij tegelijkertijd de weg. De weg, ik denk aan wat we zo pas gelezen hebben, ik haal het nog even erbij aan uit de Hebreeënbrief. Wat is het motief? Als de apostel die deze tekst geschreven heeft, zegt laat ons dan toegaan. Het geweten gereinigd, het hart gereinigd zijnde van een kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Wat is het motief? Er staat een troon der genade en er is een grote priester over het huis Gods. En het voorhangsel is gescheurd. Hij heeft met zijn eigen dood en bloedstorting de zonde en de ongerechtigheid weggenomen. Dat zijn de dingen die God wil openbaren. Dat is de genade die hij bekend wil maken. Wel, omdat dat dan zo is, zo lokt de Heere als het ware zijn volk uit. Is mijn dienst u dan niet meer? Is mijn dienst u dan niet alles waard? Daarom heiligt u. En gemeente, zo ligt er werk. Zo ligt er werk voor al degene die de Heere roept om avondmaal te vieren. Heiligt u. Alleen ja, wie worden er dan geroepen om avondmaal te vieren? Ik denk dat u het uit, zoals ik het tot nog toe gezegd heb, wel begrepen hebt. Dat het volk is dat God vreest. Dat heeft reden tot verootmoediging, tot schuldbelijdenis, tot beschaamdheid ter aangezichten elke keer op een voorbereidingszondag, want wat hebben ze het er weer bij laten zitten. Maar toch, het zijn diegenen aan wie de Heere zich korter geleden of langer geleden heeft willen openbaren. In wier hart hij die keus heeft gelegd. En die die keus daarom ook hebben mogen maken om de Heere te dienen. En die als gezegd werd, wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed, daarop hebben leren antwoorden, bevestigend hebben leren antwoorden, omdat het ook hun lust werd om de Heere te vrezen. En omdat hij zich aan hun zielen bekend maakte als het allerhoogste en het eeuwig goed. Het zijn diegenen die, alhoewel ze nog zonde en zwakheid in zich bevinden, daar toch geen vreugde over hebben, maar smart en droefheid. En die met een eerlijk hart kunnen zeggen dat, hoewel ze het met smart moeten beleiden, dat ze geen volkomen geloof hebben. En dat ze zich met zulke ijver om God te dienen ook niet begeven als we schuldig zijn. En dat zij dagelijks met de boze lusten van hun vlees te strijden hebben. En was het nog maar dagelijks. Maar er gaan ook dagen voorbij dat er niet eens gestreden wordt. Maar die dan inderdaad toch aan die dingen kennis hebben. En die op grond van wat er in hun hart aan liefde Gods uitgestort is, moeten zeggen, de zonde die nog in me woont, die is tegen mijn wil overgebleven. Wel nu, zulken, die al zijn ze nog zo onvolmaakt en onvolkomen, dat de Heere tot hen zeggen moet, heiligt u, zij zijn het ook die door de Heere genodigd worden. Geen volmaakte mensen. Geen mensen die het gegrepen hebben en die het bezitten en die het altijd hebben en die hoog staan bij zichzelf en graag ook hoog staan in de waardering van anderen, maar mensen die nederig leerden knielen, mensen die zichzelf voor God leerden afschrijven, mensen die zoveel reden vinden om zich voor God te verfoeien, dat zij zich herkennen in dat woord wat het formulier ook gebruikt, dat we een zelfmishagen hebben en die nochtans dierbaarheid gingen zien in die God en in die Heer Jezus Christus, in dat offer dat hij bracht, ja, die juist met dat offer en met dat bloed van Christus werkzaam werden, omdat dat de enige weg is door God ontsloten om hen van hun zonde en hun schuld af te helpen. Zulken wil de Heere in genade aannemen. Niet de mondbeleider. Niet degene die het aan de buitenkant en alleen aan de buitenkant een beetje opknapt. Niet de man of de vrouw die alleen maar met wat godsdienst zich op de been probeert te houden. Niet degene die alleen maar is met een stemming en met een gevoeligheid denkt verder te kunnen leven. Nee. En zeker niet diegene die koud en kil van binnen is. En die wel beleidend lid van de kerk is, maar die het alleen maar uit gewoonte elke keer, elke zondag beleeft. Niet degene die onbekeerd voortleeft. Niet degene die de zonde eigenlijk aan zijn hart koestert. Niet degene die in de dienst van de Heere niet eigenlijke echte waarde heeft gezien. Maar diegene die gezegd heeft en die het nog mag zeggen en die het uit de grond van zijn hart mag zeggen, Heere, uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. Een bevel, maar, en ik heb het eigenlijk al een beetje aangeraakt, het loopt ook door elkaar en het grijpt in elkaar, er is ook die belofte. En die belofte luidt, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. En nu ga ik niet vanuit het verband van onze tekst zeggen welke wonderheden de Heere dan zal gaan doen. Dat wordt verderop in het hoofdstuk onthuld. En dat zullen we nog wel bij gelegenheid bezien. Maar de Heere zal wonderheden gaan doen. De Heere zal zijn wondermacht, zijn grootheid, zijn heerlijkheid gaan bekendmaken. De Heere zal tot dat volk komen. En hij zal het gaan bewijzen. Niet alleen dat hij er almachtig God is die wonderen werkt. Maar hij werkt ze ten behoeve van zijn volk. En daarom zijn het genade wonderen. Nou, en dat is het, als het erop aankomt, ook bij het avondmaal. Als een mens, als Gods kind opgeroepen wordt om zichzelf te beproeven, om zichzelf voor te bereiden, dan is dat omdat de Heere van plan is voor zo'n een en voor de ogen van zo'n een wonderheden te doen. En dat is tenslotte eigenlijk altijd weer het centrale bij de avondmaalsbediening, gemeente. Dat God wonderheden in het midden der gemeente doen zal. Is het geen wonder al dat hij zijn tafel laat aanrichten? In het midden van een volk dat reden heeft om zich te verootmoedigen. Is het geen genadewonder dat de Heere daar zegt aan die tafel: dit deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven? Is het geen genadewonder als God door dat rijke evangelie dat daar zichtbaar voorgesteld wordt, aan zijn tafel gebrokenen van hart geneest? Is het geen genadewonder als de Heere ook via het sacrament de nedergebogenen opricht? Als hij de schuldige met zijn aanklagende geweten doet horen: bij mij is vergeving. Als hij gebondenen en gevangenen vrijlating predikt. Is het geen genadewonder als de Heere het daaraan verslagenen van hart doet weten dat er bij hem alles is en dat hij het zo duidelijk voorstelt en zo dicht voor de ogen brengt dat we het zien mogen, dat we het met onze handen tasten mogen, dat we het met de mond proeven mogen, dat hij gedacht heeft aan zijn genade wonderheden, wonderen van genade. Als de Heer als de zaligmaker van zondaren te midden van zijn volk wil zijn. En als hij daar wil uitdelen uit de verdiensten van de Heer Jezus Christus. En als hij door zijn geest wil toepassen nadat hij er zelf eerst plaats voor gemaakt heeft. Als hij door zijn geest gaat toepassen en uitdelen dat wat een verbroken hart nodig heeft, dat wat een hopende ziel nodig heeft, dat wat een uitgaand gemoed nodig heeft, dat wat zo nodig is om hem echt te mogen ontmoeten en om vrede te vinden in het bloed van Christus. Dat heeft de Heere beloofd te zullen doen. Het gaat dan ook van hem uit, zoals het daar straks bij die doortochten over de Jordaan van de Heere uitging. En daarom kan Jozua het ook met zoveel stelligheid zeggen: de Heere getuigt het. En daarom mag Jozua het getuigen: heiligt u niet, want de Heere zal mogelijk wonderheden in het midden van uw lieden gaan doen. De Heere zal misschien komen om wonderheden in het midden van u te doen. Nee, met zekerheid, want morgen zal de Heere wonderheden in het midden van uw lieden doen. Waarom weet Jozua dat zo zeker? Omdat God waarachtig is. Omdat de Heer het zegt en omdat hij het ook doen zal. Omdat hij de Heere is. Die naam gebruikt Jozua. De ik zal zijn die ik zijn zal. De onveranderlijke. En dat is nog zo, gemeente. En voor wie het zo van die God mag verwachten. Voor wie zo met al de nood en met al de schuld van zijn leven toch mag uitzien naar die genade Gods in Christus. Voor zo een staat het toch vast. zegt de Heer het met zekerheid en met goddelijke garantie, dat hij wonderheden zal doen. Hij slaat toch. Schoon oneindig oog, niet misschien op hen het oog die nederig knielen, maar zeker op zulken het oog die nederig knielen. En de Heere heeft het gezegd, ik zal mijn volk verblijden in mijn bedehuis. En dat mag verwachting geven. Dan kan er bestrijding zijn, dan kan er nog zoveel leed zijn over het feit dat wij zondaars zijn, maar als het waarlijk de begeerd is om hem te ontmoeten, dan is de grond, dan ligt de vastigheid daarin dat hij gezegd heeft, ik heb grotelijks begeerd. Want hij begeert het eerder dan zijn discipelen het begeerden om met hem aan te zitten. Hij begeert het eerder om met zijn volk aan te zitten, om hen van zijn liefde te getuigen en te gewagen, dan dat zij begeerte hebben om hem te ontmoeten. Ten slotte hun begeerte is vrucht van zijn begeren. En omdat hij het begeert, wordt zijn geest uitgezonden om harten te bereiden en begerig te maken. Hij maakt het land begerig. En als hij het begerig gemaakt heeft, verrijkt hij het grotelijks. En zo mag er verwachting zijn, zelfs voor bestredenen die vastlopen, ook al met die oproep, heiligt u. Maar als ze er maar mee in de armzaligheid van hun bestaan mogen komen aan de troon der genade, dan mag die belofte meegaan. En die belofte mag moed geven. En die belofte mag vrijmoedigheid geven ook. De Heere zal wonderheden in het midden van uw lieden doen. Daar moet het dan ook van verwacht worden. En zo heeft die andere dichter uit de 130ste psalm het zelf ook mogen verwachten. Ik blijf de Heere verwachten. En hij heeft het de vromen in zijn dagen mogen toeroepen. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Amen. We zingen Psalm 130, het vierde vers. Samen danken en bidden. Heren, we hebben vanmorgen uit uw woord mogen horen hoe gij met een bevel
En hoe gij ook met een belofte tot Israël kwam. En vandaag is het eigenlijk net zo. De voorbereidingszondag. Als die roep weer uitgaat, de mens beproeven zichzelf. Als die roep weer uitgaat, ook voor ons, heiligt u. En eigenlijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. De roep tot bekering, de roep om te breken met de zonde. Heere, bind het op ons hart en ontdek ons eraan wat er dan allemaal aangevat moet worden. Hoe het in de verhouding tot u hersteld moet worden. Hoe schuld beleden moet worden. Hoe uw heilig aangezicht en hoe het vergevende en verzoenende bloed van de Heer Jezus gezocht moet worden. Hoe de verhoudingen die wellicht verstoord zijn tussen die en gene hersteld moeten worden. Het hoort er allemaal bij. Horizontaal, verticaal. Mensen onderling en in de verhouding tot God. Heer, het heeft er allemaal mee te maken. Als u zegt en u mag het ook zeggen. U mag het ook vragen. Heiligt u. O Heer, geef daar werkzaamheden. Geef daar gebedswerkzaamheden. Worstelingen mee. Geef daar uw geest bij. En laat die geest aan uw volk opnieuw de waarachtige vrezen van uw naam leren. En een hartelijke begeerte in de ziel leggen om u te mogen ontmoeten. En als deze opdracht onze krachten te boven gaat, Heere. Als het onmogelijk is om onszelf recht te beproeven. Om onszelf te heiligen. Om zelf met de zonde te breken. En als het nog onmogelijker is om zelf onze zonden te vergeven. Wilt u, o Heere, als de God die de opdracht geeft, dan zelf ook zo in uw genade nederbuigen, dat u het doen wilt en dat u het hart wilt bereiden en dat u genade wilt verheerlijken. De belofte, we hebben die ook gehoord, Heere, maak die ook waar. Zoals u die in de tijd voor Israël waarmaakte, dat u wonderheden in hun midden deed. Doe het ook in het midden der gemeente. Wonderheden, genadewonderen. En laat dat ook verwachting wekken. Dat u beloften schenkt, Heere. Dat u naar uw volk vraagt, naar uw kudde. Dat u ze bezoekt. En wilt gij zo in de week van voorbereiding het hart maar afstemmen meer en meer op de waarachtige dienst van u de Heere. Zegen ons zo. Gedenk ook aan diegenen, Heere, die nog zonder u leven. Die misschien wel denken dat ze met u een band hebben. Maar het is meer alleen een band met de godsdienst. Maar niet met de levende God. Gedenk diegenen, Heere, die zichzelf wellicht misleiden. Of diegene die onbekommerd en onbezorgd voortleven. En die zich heel niet druk maken om de vraag waar ze straks in de eeuwigheid zullen zijn. Die van hun zonde geen last hebben. En die in uw dienst geen lust hebben. Heere, bekeer wat onbekeerd is. Werk krachtig, onwederstandelijk in het midden der gemeente. En wilt gij nog wonderen doen. Tot roem van uw genade. Hoor ons dan, o God, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 24, het tweede en het derde vers. gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.